We gaan zo meteen, zoals u hoort, Kadosh zingen. Ik heb gevraagd om een gedeelte, voordat we dat gaan zingen, te lezen, omdat het zo mooi aansluit bij de tekstgedeelte die ik met u vanmorgen wil behandelen. Maar eigenlijk geldt dat niet eens alleen voor het lied Kadosh, maar het geldt eigenlijk voor alle liederen die we vanmorgen gezongen hebben en ook de gedeelte die Rens vanmorgen heeft gelezen. En waarin we dus weer mogen zien hoe God ons in afhankelijkheid van hem leidt in de eredienst naar hem toe. En dat is iets fantastisch. En daar kan je zelfs bijna emotioneel van worden. Hoe je ziet hoe de geest ons leidt. Even genoeg, we gaan een stuk lezen. En ik wil u vragen of u met mij wilt openslaan Openbaringen 4. Openbaring 4. We gaan behoorlijk wat lezen vanmorgen. Ik denk dat het goed is om zoveel mogelijk Gods woord te laten spreken. En zo min mogelijk onszelf. Ik wil met u lezen heel Openbaring 4 en een gedeelte uit Openbaring 5. En aansluitend gaan wij zingen Kadosh. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik, dat is de apostel Johannes, in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte klederen en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren zij vol ogen. Zij hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat, die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer, de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dan gaan we door naar Openbaring 5, vers 6. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen, dat zijn weer de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam, het is het lam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde het geluid van vele engelen rondom de troon. Van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen. En duizenden, duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: het lam dat is geslacht is het waard om de kracht te ontvangen. En rijkdom en wijsheid en sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wij kunnen alleen maar zeggen: amen. Als u hier op Oudejaarsavond geweest bent, dan kunt u zich misschien nog wel herinneren dat wij gesproken hebben over Openbaring 21. Dat geweldige vergezicht wat God ons biedt in Openbaring 21. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die komen zal. Het oude zal volledig voorbij zijn gegaan. Alles zal vernieuwd zijn. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, waarin geen plaats meer is voor de dood, waarin geen plaats meer is voor ziekte, waarin geen plaats meer is voor ellende, waar God elke traan van onze ogen zal afvegen. En dat is een fantastisch vergezicht. God zal op dat moment hebben afgerekend met iedere overblijfsel, iedere vorm wat er nog over is gebleven van de zondeval. Die zal afgerekend hebben met alles wat te maken heeft met de ongehoorzaamheid aan de Allerhoogste. Er is dan geen ongehoorzaamheid, ongerechtigheid meer, maar een volledig nieuwe aarde, nieuwe hemel, waarin wij als kinderen van God mogen wonen, te midden van elkaar, waar God in het midden van ons zal wonen, hij ons tot een volk zal zijn en wij hem tot een volk zullen zijn en God ons tot een God zal zijn. Dat in het kort. Dat is een fantastisch vergezicht. En daar moet nog iets voor gebeuren voordat we zover zijn. Dat is het afrekenen met alles wat met de zonde te maken heeft. Waar is dat alles gebleven? Wat is daarmee gebeurd als Openbaring 21 begint? We hebben een Bijbel en een boek van Openbaringen, wat zo'n beetje gaat tot Openbaring 22, maar niet voor elk mens wat leeft, gaat het boek Openbaring tot Openbaring 22. Voor een groot deel van de wereld houdt alles op na Openbaring 20. Dat is een ernstige boodschap, dat is iets ernstig en ik hoop dat ik dat u vanmorgen kan gaan uitleggen. Wederom wil ik een stuk met u gaan lezen en ik wil u vragen om op te slaan, weer in Openbaringen en dan naar Openbaring 20, vers 11 tot en met 15. We hebben net een fantastisch gedeelte gelezen over de troon. We hebben zojuist gezongen over de aanbidding voor de troon van Christus. En we zijn nu aangekomen bij een andere troon. En ik wil graag dit gedeelte met u lezen. Vanaf vers 11 in Openbaring 20. En ik, Johannes, ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan, en de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld, overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en de rijk van de dood, gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de poel en de dood en de rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover schriftlezing. Vorig jaar, 2015, duurde het globaal 7 dagen voordat wij in dit deel van de wereld werden opgeschrikt door verschrikkelijke gebeurtenissen die in Frankrijk plaatsvonden. U kunt zich dat misschien nog wel herinneren, 7 januari 2015, de aanslag op de cartoonisten van Charlie Hebdo. En u kunt zich misschien ook wel de verontwaardiging herinneren en de woede herinneren die dat teweeg bracht. 2016 was nog geen 7 uur oud. Toen werden wij geconfronteerd met weer verschrikkelijke berichten over gebeurtenissen die zich hier in dit deel van de wereld hebben afgespeeld. Met name nu in Duitsland. Verschrikkelijke misdaden gepleegd tegen vrouwen. En u kunt zich voorstellen de woede die zich die daardoor omhoog kwam. Wat mij opviel is dat de woede over dit misbruik en deze misdaden niet zozeer alleen waren tegenover de misdadigers, maar de woede werd ook eigenlijk veroorzaakt door het feit dat de autoriteiten in Duitsland en ook de media vrij druk pogingen hebben gedaan om de werkelijkheid of de daden die daar zijn gebeurd, om de werkelijkheid te verhullen. Dat die hun best hebben gedaan om de situatie zoals die ze daar heeft afgespeeld, misschien wat mooier voor te doen als dat die in werkelijkheid was. Dat noemen wij soms ook wel politiek correct denken, politieke correctheid. Om misschien die waarheid een beetje te verhullen, heeft het waarschijnlijk ook wel geresulteerd in dat die woede juist extra groot wordt. Want zodra de dingen omhoog komen, is de verontwaardiging groter. En we weten dat waarheid altijd aan het licht zal komen. In Nederland kennen wij dat ook. Het is iets in onze cultuur. We gebruiken eufemismes. Dat is een moeilijk woord voor het gebruik van woorden om de situatie mooier te maken dan dat die daadwerkelijk is. We doen ons best om de waarheid dermate aan te passen zodat groepen mensen of mensen in het algemeen niet gekwetst worden. En soms gaat dat wel eens ten koste van diezelfde waarheid. Dat zien we om ons heen gewoon in de wereld waarin we leven. Het is ook iets wat we eigenlijk de laatste jaren ook steeds meer zien in, laat ik zeggen, de evangelische wereld. Als je wil zeggen, ons subcultuurtje. Als het gaat om de evangelieverkondiging. Dat we soms moeite hebben om bepaalde waarheden aan te stippen en bepaalde waarheden naar voren te brengen. En dat wij best wel eens geneigd kunnen zijn om de situatie mooier voor te doen dan dat die werkelijk is. Het woord van God is niet politiek correct. Het woord van God doet de situatie niet mooier voor dan dat de situatie daadwerkelijk is. De boodschap die de Heer brengt in zijn woord is confronterend, is hard, is eerlijk en is liefde. En daar hebben we soms misschien nog wel eens moeite mee om de combinatie tussen die, wat wij zeggen, harde boodschap in het woord van God en dat dan te zien in liefde. Maar de liefde is in de waarheid. Gods liefde is in de waarheid. En dan is de waarheid hard. Gods liefde is daarin. We hebben een stuk gelezen uit Openbaringen, waarin een harde boodschap staat. Waarin we ook weten, wat ik al zei, dat het woord van God niet spaart. Je ziet het door de hele Bijbel heen. Belangrijke Bijbelse personen worden gewoon open en bloot gepresenteerd. Als ik u bijvoorbeeld vraag, weet u wie de Nou, laat me zeggen, de voornaamste van de stammen Israël is. De meest bekende. Waar kwam de leeuw uit? Uit de stam van Juda. Precies, uit de stam van Juda. Moet u maar eens in Genesis opzoeken. De stamvader van de stam van Juda. Dat is dus Juda. En hoe Juda wordt neergezet in de Bijbel. Juda komt, net de geschiedenis met Tamar, komt daar niet al te best van af. De Bijbel spaart niet, de Bijbel is eerlijk. Ook al is dat een harde waarheid. En al komt de leeuw uit de stam van Juda, Juda zelf was geen beste. In wat hij gedaan heeft. Als we kijken naar de stamvader Jacob. Die wordt in Gods woord neergezet als een bedrieger. Gods woord is eerlijk. Laten wij ook eerlijk zijn. Wij hebben een gedeelte gelezen uit Openbaring 4. En als u dat gelezen heeft, en we hebben er ook heel veel wat liederen over gezongen. Dan was Openbaring 4 volledig gericht op de aanbidding van hem die op de troon zit. En hem die op de troon zit, dat is God de Vader. En het lam, dat stond als geslacht. Het is een ultieme lofprijzing op de God van hemel en aarde. Een ultieme lofprijzing op het lam die ons kocht als gemeente zijnde. Uit alle talen, alle naties, alle stammen der aarde. Het is één grote lofprijzing en aanbiddingsfeest voor hem. En het is mooi om te weten, misschien voor u, dat er een hele grote kans in zit dat wij daar op dat feest aanwezig zullen zijn. Daar waar die tienduizenden en tienduizenden engelen dag en nacht alles wordt eergebracht aan hem. En wij, de geredden van de Heer Jezus Christus, ik denk dat wij daarbij zullen zijn. Waarom? Het staat in Openbaring 4, komt naar Openbaring 3. Openbaring 3, als u dat weet, dat zijn de brieven aan de gemeentes. De laatste brief aan de gemeente van Laodicea is voorbij. En daarna zegt Johannes, na deze, hierna. Nou, wij weten als bijbelvaste christenen dat hierna, als de tegengemeentetijd voorbij is, dat we de opname hebben van de gemeente en dat we bij hem zullen zijn in de hemel. Dat weten wij omdat Gods woord daarover spreekt. Ik denk daarom ook dat wij dit hele feest wat we hier zien, die aanbidding met de ouderlingen, met de dieren, met de engelen, dat wij daarbij zullen zijn. En dat is best wel iets om naar uit te kijken. Om hem van eeuwigheid tot eeuwigheid te aanbidden. En op dat moment daar, wanneer er verschrikkelijke oordelen over deze wereld zullen komen, wij als de geredde van Christus hem de eer mogen brengen. Alles staat in het teken van de overwinning en het feest. Het is de feestzaal van het lam en de zijnen. En het is heerlijk om dat te lezen. En het is heerlijk om te realiseren dat wij daar een deel van mogen uitmaken op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus. Openbaring 4 is niet het enige wat we gelezen hebben. We hebben ook gelezen Openbaring 20. Openbaring 20 zien we weer een troon. Alleen een andere troon. Openbaring 20 geeft ons een blik in een andere zaal. Het is niet een feestzaal. Het is een rechtszaal. En als je ziet de drukte die we zien in Openbaring 4, alles in aanbidding en ultieme glorie aan het Lam van God en aan God zelf, daar blijft in Openbaring 20 niet zo heel erg gek veel meer van over. Er staat een grote witte troon en als Johannes zegt het is een grote witte troon, broeders en zusters, dan is dat een grote witte troon. Een hele grote, hele witte troon. En hem die erop zat, is degene in wie geen duisternis is. God is licht, in hem is geen duisternis. Hij zit op die troon. Dat is wat wij zien, wat we mogen meekijken vanuit Gods woord. Er zijn een hele hoop dingen die we niet zien. In Openbaring 4 bijvoorbeeld hebben we gelezen over de regenboog die over de troon heen was. Misschien is u dat opgevallen, de regenboog. De regenboog is op dit moment een beetje gekaapt door de homo, lesbo, gender, zie ik allemaal dat beweging. Dat is tegenwoordig een symbool van de, nou ja, zeg maar de homobeweging. Van origine had God het bedoeld als zijn verbond wat hij met de mens heeft gemaakt, dat de wereld nooit meer zal vergaan door een vloed. Die regenboog zien we in Openbaring 4 uit de troon komen. Het is een fantastisch beeld van dat verbond wat nog steeds geldig is op dat moment in het woord van God. In Openbaring 20 is de regenboog niet meer aanwezig. Er is geen verbond meer. Het verbond is klaar. Het verbond is weg. Er zijn geen engelen aanwezig, tienduizenden, die hier de Heer van hemel en aarde, de Almachtige, alle eer, lof en aanbidding toebrengen. De engelen zijn verdwenen in Openbaring 20 voor de witte troon. Er zijn geen ouderlingen meer die continu in aanbidding voorover gaan, hun kronen voor de voeten van de Heer neergooien en zeggen: waardig is het lam, eer is de Heer. De ouderlingen zijn er niet. Er zijn geen dieren. Er is geen aanbidding. Er is een grote witte troon. En hem die aanwezig is op die troon is niemand minder dan God. Dit is de dag van afrekening van God. Dit is de dag waarover wij gesproken hebben met oudjaarsavond. Als alles voorbij zou zijn. Als het oude weg wordt gedaan en het nieuwe zal gaan komen. Dit is het moment waarop wij op oudjaarsavond hebben gelezen over dat God alles vernieuwt. Dit is die dag waarin afgerekend wordt met zonde, met de zondaar en alles wat tegenover God en zijn gerechtigheid instaat. Wat zien we wel? We zien de doden staan. Letterlijk. De doden staan letterlijk voor het aangezicht van de Heer op de troon. De doden, groot en klein. De doden, wie zijn de doden? Dat zijn niet de levenden. Als we vragen wie zijn de levenden, dan denk ik en dan hoop ik dat u kunt antwoorden, de levenden. Dat is een ieder die op grond van het bloed van de Heer Jezus levend gemaakt is door de Heilige Geest. Door geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Die een nieuwe levendmakende geest in zich hebben gekregen en verzegeld zijn met de Heilige Geest. Dat zijn de levenden. Die kunnen dus nooit de doden worden genoemd. Degenen die de Heer Jezus niet hebben aanvaard, dus niet levend zijn gemaakt door het offer aan het kruis, blijven in hun oorspronkelijke positie. En de Bijbel leert dat onze oorspronkelijke positie als mens zijnde, en dat is mijn oorspronkelijke positie, uw oorspronkelijke positie, dode positie, dood voor God. Vanuit de dood mogen wij weten, en dat is goed dat we dit weten, dat wij levend gemaakt zijn voor hem, door hem. Wie niet levend gemaakt is door hem, blijft dood. Deze doden zien wij hier nu staan voor de troon van God. Dat is niet de troon van genade, maar de troon van het oordeel. Ze staan letterlijk terecht voor God in zijn aangezicht. Alle grond van genade is voorbij. Alle grond van redding is voorbij. Alles waar deze doden in hun leven, op hun geld misschien, op hun status, op het werk van de duisternis, waar zij op hebben vertrouwd, is al weg. Want als u even voor dit gedeelte in Openbaring 20, als u het staat in Openbaring 20 vers 10, lezen wij dat onder andere de Satan zelfs al veroordeeld is en al in de poel des vuurs geworpen is. Dat is iets heel bijzonders. De Satan is al in de poel des vuurs. Daar waar de antichrist zijn en waar de valse profeet zullen zijn. Die zijn daar al. Het enige wat er nu nog is, wat nu nog staat tussen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en de gerechtigheid van God, Het enige wat daar nog tussenin staat om dat te plaats kunnen maken, zijn de zondaren die overgebleven zijn. De doden die de Heer Jezus Christus niet hebben aanvaard. Zij zullen de laatste zijn die veroordeeld zullen worden. We zien dat de boeken opengaan voor iedereen. De boeken gaan open en iedereen wordt volgens Openbaring 20 geoordeeld naar zijn werken. Daar zien we de rechter van God. Daar zien we zijn gerechtigheid. En al zouden we misschien nog een klein beetje hoop hebben van er wordt gekeken naar wat er gedaan is in het leven, moeten we helaas ook meteen die hoop de grond inboren. Want op basis van Romeinen 3 mogen we weten dat er geen enkel mens gered kan worden door zijn goede werken. Want allemaal hebben gezondigd en allemaal, ieder mens derft de heerlijkheid van God. Er is geen enkele manier waarop wij die straf kunnen ontlopen als mens zijnde door dingen die wij doen. Dat is zelfs als je met mensen bijvoorbeeld praat over ja, maar zo slecht ben ik toch niet? Ik doe toch best wel goede dingen. Ik bedoel, weet je wat voor slechte mensen zijn? Nou, kijken we naar de geschiedenis. Adolf Hitler. Hebben jullie waarschijnlijk ook wel op school gehad. Hoop ik dat dat nog steeds voor les in wordt gegeven. Adolf Hitler, dat was pas een slecht mens. Dat klopt. Maar niet slechter als dat wij in wezen zijn. Alleen bij hem kwam er misschien wat meer eruit. In wezen zijn wij, in het diepst van ons hart, hetzelfde. Zit het er gewoon in de mens in. En of je nou Adolf Hitler heet, of Peter Slingeland, ten diepste in de mens zit gewoon hetzelfde. Dat is ook niet het grootste probleem. Het grootste probleem hierin zit hem eigenlijk dat wij geneigd zijn als mens om ons met elkaar te vergelijken. Ja? Wij willen ons graag met elkaar vergelijken. Wij kijken naar een ander om te kijken hoe goed ik zelf ben of hoe slecht ik ben. Wij vergelijken ons met medemensen. God doet dat niet. God vergelijkt ons niet met elkaar, alleen God legt ons naar zijn meetlat van hemzelf. Zijn wet is de meetlat waar wij aan worden neergelegd. En aan die wet, die wil van God, wordt het werk van die doden waar we het net over hadden, wordt neergelegd. En we zullen dan ook tot de conclusie moeten komen, niemand is gerechtvaardigd, ook niet één. En dan als laatste gaat er nog een boek open. En het boek, dat is het boek des levens van het lam. En dat is het belangrijkste boek wat er is. Het boek des levens van het lam. En in ieder die niet staat ingeschreven in het boek des levens, lezen we, wordt gegooid in de poel van vuur. En als de laatste mens niet ingeschreven in het boek van het lam terecht is gekomen in de poel van het vuur, breekt er een feest los in de hemel. En zal de nieuwe tijd beginnen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er zijn evenementen en gebeurtenissen waar je bij wilt zijn en waar je niet bij wilt zijn. Het feest van Openbaring 4, daar willen we bij zijn. En ik denk ook dat het grootste deel, en ik hoop echt met heel mijn hart, wij allemaal bij zullen zijn. Bij het feest van het lam. En de evenementen waar we niet bij willen zijn, hebben we gelezen in Openbaring 20. Dit wil je niet, hier wil je niet bij zijn. Je wil niet bij die doden horen die voor het aangezicht van God staan. Apostel Paulus zegt, het is verschrikkelijk om in de handen te vallen van een levende God. Het is verschrikkelijk om in de handen te vallen van een levende God. En het verschil tussen het een en het ander is de vraag, is uw naam ingeschreven in het boek van het Lam? En wie staan er ingeschreven in het boek van het Lam? Dat zijn die zondaars, die doden, die geloofd hebben, erkend hebben dat zij zondaars zijn. en op geen enkele wijze tot God kunnen komen dan enkel en alleen door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Geloof in de eeuwige Zoon van God, die eens en voor altijd door zijn bloed de verzoening heeft bewerkt tussen een zondige mens en een heilige, machtige, almachtige God, zodat wij in alle eeuwigheid bij hem mogen zijn. Het is belangrijk om deze boodschap ook duidelijk te communiceren. Het is een harde boodschap. Maar wie zijn wij om eigenlijk tegen de Heer te zeggen: Heer, u bent liefde. U bent liefde. Maar ik heb wat meer liefde dan u. Want ik doe de boodschap die u brengt, die is veel te hard. Dus die verwater ik een beetje en probeer ik acceptabel te maken voor die verloren mens die buiten staat. Want dat zeg je eigenlijk. Heer, uw woord is waarheid, maar uw waarheid is eigenlijk veel te hard voor een wereld die verloren is buiten. Ik pas dat aan op een manier waarop ik denk dat de wereld dat wel zal snappen en accepteren. Ik ben ontzettend blij en dankbaar, en dan kijk ik even naar Rens, met dit speltje. Ik ben ook dankbaar voor degene die hem nu even kwijt is. Ik leen hem even, u mag hem straks opkomen halen. We hebben het een beetje, op de achtergrond zoomt een beetje van: zijn wij eerlijk? Vertellen wij de complete waarheid? Ik heb ooit wel eens in gesprekken en ook met papiertjes die ik in mijn handen heb gedrukt gekregen op evangelisatie bijeenkomsten, grondslagen, evangelisatiezaken. En dat valt me best wel zwaar om te zeggen. Maar ik moet het zeggen. Ik krijg een papier in mijn hand gedrukt die wordt uitgedeeld naar mensen op straat, ongeredde zondaren. Zoals de Bijbel, zoals God ze noemt, ongeredde zondaren. Waarin dus staat, dit is een pareltje. Waarin dus staat: weet je wel dat God jou helemaal fantastisch vindt en een fantastisch plan hebt met je leven? Weet jij wel dat jij een parel bent in Gods hand? Nou, het kenmerk vaak van een ongeredde mens, een ongered mens, een wereldmens, een mens die onder de toren van God zit, dat hij redelijk op zichzelf gericht is. Redelijk op zichzelf gericht. De meeste ongeredde mensen, die vinden zichzelf best wel goed. De wereld vindt zichzelf best wel goed. En als jij aan iemand die zichzelf toch al vrij goed vindt, vertelt van: weet jij wel dat God jou helemaal fantastisch vindt? Zal die zeggen van: ja, dat is mooi. Ik vind dat zelf ook. Weet jij wel dat jij een parel bent in Gods hand? Nou, ik wist het niet, maar ik vind het wel fantastisch dat ik een parel ben in Gods hand. Fantastisch, goed hoor. Ik ben een parel in Gods hand. Wist ik misschien wel een beetje. Het verbaast me niet, want ik ben natuurlijk best goed. Maar dat is niet de boodschap die Gods woord ons brengt. Iemand die niet de Heer Jezus kent, is dood. Iemand die niet door erkentenis van de waarheid is gekomen, die niet toebehoort aan die heiland, is geen parel in Gods hand, maar een vijand van God. En we weten wat God doet met zijn vijanden. Hij zal ze maken tot een voetbank voor zijn voeten. En ze vliegen onder het oordeel. Is het daarom eerlijk om de boodschap, het evangelie van genade, wat zo duidelijk is, om dat te verpakken en te verwateren tot iets waarvan wij denken: dit brengen wij naar de wereld toe. Wij maken de boodschap wat minder hard. En we verdraaien een beetje om de werkelijkheid wat aanvaardbaarder te maken. Is dat eerlijk? Is dat eerlijk tegenover God of is dat eerlijk tegenover het woord van God? Ik denk het niet. Iemand die de Heer Jezus niet kent, die de raad van God niet wil, die het kruis onwaardig acht, die het bloed van Christus afwijst is geen parel, is een vijand van God, ligt onder het oordeel en zal uiteindelijk voor die grote witte troon in de poel des vuurs terechtkomen. En ik zou daar behoorlijk gedeprimeerd van worden. Maar is dit het einde? Nee, dit is niet het einde. Is dit wel zoals God denkt? Ja, dit is wel zoals God denkt. Het is zelfs niet zo dat, zoals wij misschien wel eens een beeld hebben van God, dat God op die troon zit en na die dode, die zondaar, zegt van, joh, luister, het spijt me. Ik kan er niks aan doen. Het is nou eenmaal zo, maar ja, sorry. Jij moet toch die kant op. Jij moet in het poel des vuurs, het spijt me heel erg. Ik had het liever anders gezien. Nee. Wilt u mij eens naar Spreuken gaan? Ik werd bij dit gedeelte, Spreuken 1, werd ik in de voorbereiding hierover bepaald. En dat ging over het karakter van God, hoe God kijkt naar zijn kinderen en hoe God kijkt naar een wereld die onder zijn oordeel ligt. Spreuken 1, vers 20. Buiten roept de hoogste wijsheid luid, staat hier in Spreuken 20. Ik kan hier niks anders van maken. Het woord van God wordt gesproken, wordt uitgedeeld in een wereld die verloren ligt in schuld. Buiten roept de hoogste wijsheid luid en op de pleinen laat zij haar stem klinken. Zij roept boven het rumoer uit. Aan de ingangen van de poorten van de stad spreekt zij haar woorden uit. Hoe lang nog zult u onverstandige onverstand liefhebben? Zullen spotters spotternij voor zich begeren en dwaze kennis haten? De Heer zegt, keert u zich tot mijn bestraffing en zie, ik zal mijn geest over u uitstorten en mijn woorden u bekendmaken. En omdat ik riep, maar u weigerde, ik mijn hand uitstrekte, maar niemand erachter op sloeg, omdat u mijn raad verwierp, mijn bestraffing niet gewild hebt, daarom zal ik ook lachen om uw ondergang. U bespotten wanneer uw angst komt, wanneer uw angst komt als een verwoesting. Uw ondergang komt als een wervelwind, wanneer benauwdheid en nood over u komen. Dan, op dat moment, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij ernstig zoeken, maar zullen mij niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vrezen des Heren niet hebben verkozen. Zij hebben mijn raad niet gewild, al mijn bestraffing hebben zij verworpen. Zij zullen de vruchten van hun weg eten en verzadigd worden van hun eigen opvattingen. Want de afvalligheid van de onverstandige zal hen doden. En de zorgeloze rust van de dwaze zal hen ombrengen. Maar wie naar mij luistert, zal veilig wonen. Hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. Waar spreekt de Heer over? Er is een tijd dat de genade van de Heer Jezus Christus voorbij zal zijn. Er is een tijd dat de tijd waarin wij leven op zal houden. Er is een tijd waarin wij als mensen de genade in mogen gaan door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Die tijd is eindig. Er komt een moment, dan gaat de deur dicht. En tot die tijd is het aan ons om als gemeente van Jezus Christus de juiste boodschap te vertellen in gesprekken met onze collega's of in gesprekken met mensen op straat. En een duidelijk die boodschap van die genade te vertellen aan een wereld die dus gewoon verloren ligt in zonde en schuld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn één geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, zal niet staan voor die grote witte troon, maar voor die troon van aanbidding van het Lam. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, blijft in die oorspronkelijke positie van dood. Waarom? Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het evangelie. Er is maar één naam die redding brengt. En dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Er is maar één basis waarop die redding is. En dat is het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Staat je naam ingeschreven in het boek van het Lam? Als je gelooft dat deze Christus stierf, ook voor jouw zonde. Ook omdat jij een zondaar bent. Als je in hem gelooft dat hij de vleesgeworden Zoon van God is. Die kwam naar de aarde om te sterven, om de verzoening te bewerken met God. Om begraven te worden, op te staan en nu zit. Staat als het Lam dat geslacht is. Die ons gekocht en betaald heeft met zijn bloed. Dan mag je zeker weten eeuwig leven te hebben. En dan ben je een levende in Christus. En niet een dode voor de troon van het oordeel. Er is tijd. Vlucht van het oordeel. Vlucht naar Christus. Vlucht naar het kruis. Is uw naam ingeschreven in het levensboek van het Lam? Laten wij, als we gesprekken hebben met mensen die nog niet gered zijn, rekening houden dat Gods woord waarheid brengt en waar Gods woord recht wordt gebracht, zal de Geest werken. De Heilige Geest die de wereld zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Een Heilige Geest die zal werken op de juiste prediking van Gods woord en niet wat wij er soms wel eens van maken. Laten wij ons daarom ook onszelf ook meer in dat woord duiken om God beter te leren kennen. Om zijn karakter beter te leren kennen. Om zijn evangelie beter te leren kennen. Want het begin van wijsheid is te vrezen Gods. Het begin van wijsheid is het leren kennen van Gods woord. En laten we daar ook met elkaar dit jaar ons op richten. En al hebben we moeite met bepaalde delen of bepaalde stukken in de Bijbel, wat Gods woord zegt, moeten we ons afvragen, komt dat door mijn culturele achtergrond? Komt dat door de wereld waarin ik eigenlijk groei en opgroei? Dat ik moeite heb daarmee? Hoe gaan anderen daarmee om? Dat we met elkaar er ook over in gesprek gaan. Maar er is maar één ding belangrijk. En dat is dat Christus wordt gebracht en die gekruisigd. Als de enige weg, waarheid en het leven. Zullen we danken. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons die geweldige stip op de horizon laat zien van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar we op Oudjaarsavond over gesproken hebben. Ook al wordt deze wereld waarin wij leven duisterder en donkerder, Heer, u heeft het gezegd, u heeft het beloofd, het staat in uw woord, het is vast. U bent de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de waarachtige. U heeft ook gezegd, Heer, dat dat zal komen op een moment als alle ongerechtigheid weg zal zijn, als de wereld volledig gereinigd is van zonde. En we lezen in uw woord, als we goed opletten, Heer, dat het laatste wat u wegdoet, het laatste wat verwijderd wordt, dat dat de ongelovigen zijn die uw bloed onwaardig hebben geacht, die niet de naam van Christus hebben aangeroepen. En dat is een ernstige boodschap om dat te realiseren, Heer. En dat zou voor ons als uw kinderen een kern moeten zijn een uitgangspunt in de gesprekken met ongeredde mensen om ons heen. En ik weet, Heer, en wij weten, Heer, dat dat confrontaties en dat dat misschien wel ruzie of problemen oplevert als je daarmee daarover gaat spreken. Maar Heer, we hoeven dat niet alleen te doen, maar vanuit uw geest en door uw leiding. Het kan niet zo zijn, Heer, dat wij uw woord, die u in liefde heeft gebracht en waarin u liefde voor deze verloren wereld laat zien, dat wij dat verwateren tot iets anders. Dat wij de situatie zelf mooier maken, minder ernstig maken als dat die daadwerkelijk is. Zoals u hem geschetst heeft in uw woord en wat wij eigenlijk zeggen, Heer, ja, u bent liefde en u bent waarheid en u bent gerechtigheid, maar dit kan ik niet brengen, ik moet het toch even anders doen, want anders worden mensen boos. Heer, uw woord, uw boodschap van het kruis is een confrontatie met de oude mens. En wij moeten bereid zijn om die confrontatie aan te gaan. En als dat betekent lijden voor de naam van Christus, dan betekent dat lijden voor de naam van Christus. Want er is niets zo huiveringwekkend dan uw woord te brengen, Heer, aan mensen om ons heen. Omdat we open en bloot zijn en dat we moeten vertrouwen op uw genade daarin. Wilt u ons dat leren, Heer, in een wereld die steeds duisterder wordt, in een boodschap die steeds verwaterdert, meer verwaterd, Heer, en waar we soms uw woord niet eens meer in terugvinden. Wilt u ons helpen, Heer, om te gaan staan op de belofte en de waarheden van uw woord. En dat we mogen vertrouwen op de leiding van uw Heilige Geest. Die de wereld overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En waar u ons, uw kinderen van het licht, zoals u ons noemt, wij geredde zondaren die vanuit de dood zijn getrokken naar het leven, wilt gebruiken. Wilt u ons klaarmaken voor die strijd, want het is een strijd. Wat de consequenties ook mogen zijn. Heer, want u houdt van deze wereld die in zonde en schuld legt. En u heeft uw hand uitgereikt door het verlossende werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En o Heer, wat een verschrikking zal het zijn om in de handen te vallen van een levende God, wetende dat je het bloed van Christus onwaardig hebt geacht. Wat een verschrikkelijk oordeel haal je op boven je hoofd. Heer, we mogen er aansturen en wijzen op u. Er is maar één naam die redding brengt, Heer. Dat is de naam van Jezus Christus, de gekruisigde, de opgestane Heer die leeft in alle eeuwigheid. Help ons om ons meer te richten op u en meer te leren kennen van u door uw woord, door uw genade. Amen.